Ezechiël is eigenlijk een priester. Hij werd door de Heere geroepen om profeet te zijn, maar priester, dat was zijn beroep. En hij was blijkbaar ook een belangrijke priester. Hij was een leidinggevende priester, want hij hoorde bij de mensen die als eerste werden weggevoerd in ballingschap. Hij hoorde bij de eerste wegvoering door koning Nebukadnezar. Het jaar 586 voor Christus, dat is het jaar waarin Jeruzalem werd verwoest, toen werd het hele volk door Nebukadnezar afgevoerd naar Babylon. Maar het was niet de eerste keer dat de mensen weggehaald werden. 11 jaar eerder, 597, toen was er al een eerste groep weggevoerd naar Babel. Dat was een kleinere groep dan het hele volk dat 11 jaar later volgde. Maar het was de belangrijkste groep. Het was de elite, de toplaag. Want zo deden de Babyloniërs het in die tijd. Zij dachten, zij een volk overwonnen en we halen de top weg. De leiders, de koningen, de priesters. We voeren die weg, kunnen de rest van het volk laten zitten. De Assyriërs, de voorgangers van de Babyloniërs als wereldmacht, die het 10-stammenrijk hadden veroverd, die pakten altijd het hele volk op en brachten het weg. Dat is natuurlijk een veel grotere operatie. Dus die Babyloniërs die hadden het op zich niet zo heel erg dom bekeken. Maar goed, het werkte niet altijd. En dus kwamen ze 11 jaar later terug om het alsnog af te maken. En in deze allereerste wegvoering, waarin dus alleen de elite werd weggevoerd naar Babel, zat dus Ezechiël. Daniël en zijn 3 vrienden, die zaten ook in diezelfde wegvoering. En dat is dan ook een van de eerste dingen die opvalt aan Ezechiël. Ezechiël is profeet, maar hij zit in Babel. Zijn tijdgenoot, Jeremia, die profeteerde in dezelfde tijd, hetzelfde onderwerp, maar die zat in Jeruzalem. Het volk in Jeruzalem luisterde naar Jeremia. En voor de mannen in Babel was daar Ezechiël. En ook al leeft dus Ezechiël ver weg, in Babel, hij profeteert over hetzelfde onderwerp. Alles draait om Jeruzalem. En dat kun je ook goed begrijpen, hè? Want ja, die toplaag die net weggevoerd was, die zaten toch steeds weer bij elkaar. En ze zaten maar te praten over Jeruzalem. Hoe zou het gaan? Hoe zou het gaan in Jeruzalem? Hoe zou het gaan met de tempel? Hoe zou het gaan met volk? Was dit nou het einde? Of zou God toch nog ingrijpen? Zou God alles ten goede keren? En wie weet, zo spraken ze met elkaar, zouden ze misschien weer heel snel terug zijn in hun eigen land. Dus er ging waarschijnlijk geen dag voorbij, of ze hadden het over Jeruzalem en over Juda. Dus Ezechiël is een profeet te midden van de ballingen in Babel. En een van die dingen, broeders en zusters, die in het eerste gedeelte van het boek aan de orde komt, en waar de mensen in Babel het dus blijkbaar vaak over hadden, was de schuldvraag. Waarom overkomt dit ons? Hoe kon het nou gebeuren, zo'n vreselijke ramp? Waarom moesten wij nou weg uit Jeruzalem? En ze hadden er een spreekwoord voor bedacht. Vers 2 van hoofdstuk 18, we hebben het net gelezen. Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden. Nou, dat is raar. Als de ouders onrijpe druiven eten, dan moeten zij dat rare gevoel krijgen aan hun tanden. Maar nee, de kinderen kregen het. Zij werden ervoor gestraft. En dat terwijl zij niet eens de druiven hadden gegeten. Nou, u voelt hem. He, die mensen daar in Babel, die zitten daar en die kijken elkaar aan. Die zeggen, het is niet eens onze schuld. Onze ouders, onze grootouders, die hebben het verkeerd gedaan. En wij zitten met de gebakken peren. Het is niet eerlijk, het is onrechtvaardig. Kijk, en wij zullen dat spreekwoord van die druiven en zo niet gebruiken. Maar wij zullen ook af en toe wel eens zeggen van, het is niet onze schuld. Kan ik er wat aan doen? Ik kan het toch niet helpen? Nou is dit, broeders en zusters, soms ook best een moeilijke vraag. En je zult als kind maar opgegroeid zijn in een gezin zonder veiligheid. Ouders denken alleen aan zichzelf, kinderen worden mishandeld. En niemand van ons zal naar gek opkijken als het later met zo'n kind fout gaat. Logisch. Kind kan er toch niks aan doen, denken wij. En ja, ik heb makkelijk praten. Ik ken de omstandigheden niet. En weer even teruggrijpen op die ouders met die onrijpe druiven. Had God zelf niet eens gezegd bij het tweede gebod. Ik ben een naijverig God die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht. Nou, daar staat het toch. Dus ja mensen, hoe zit dat? Wie is verantwoordelijk voor al die ellende? Nou, ik wil er drie dingen over zeggen. Punt 1. Er is verschil tussen mensen. De ene mens heeft veel minder kansen gehad dan de ander. Je hebt mensen die als het ware voorgesorteerd staan om de fout in te gaan. En een aardse rechter, die houdt er rekening mee. Dat noemen we dan verzachtende omstandigheden. En als onze aardse rechters dat al doen, zou onze hemelse rechter, onze God de Heere, daar dan geen rekening mee houden? God die ons gemaakt heeft en die ons door en door kent, die scheert ons niet allemaal over dezelfde kam. Dus dat is het eerste. Er is verschil tussen mensen en God weet dat. Maar tweede, je blijft wel verantwoordelijk. Dat neemt God niet van je af. Ik zei net, er zijn mensen die staan voorgesorteerd voor ellende. Maar als je voorgesorteerd staat, betekent dat nog niet dat je hoeft af te slaan. Je kunt nog steeds een andere kant op. Dat is soms moeilijk, en zeker als je niet bewust kiest, nou, dan ga je absoluut de verkeerde kant op. Maar, en dat is nou net het punt, je kunt wel kiezen. Je moet kiezen. Ga ik deze kant op? Ga ik die andere kant op? Er is altijd een keuze. Je hoeft niet de fout in te gaan. God neemt ons onze verantwoordelijkheid dus niet af. Hij blijft ons, u, jou, mij aanspreken als een mens die zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar keuzes. En dat betekent concreet, wat je ook allemaal hebt meegemaakt en hoe beroerd je aanloop ook mag zijn, verschuil je er niet achter. Gebruik het niet als argument om onder je verantwoordelijkheid uit te komen. Want dat deden ze daar in Babel. Ze zeiden, het is niet onze schuld, wij kunnen er niks aan doen. En dan konden ze staan, recht overeind voor Gods aangezicht. Want dat was niet hun schuld. Nee mensen, ga op je knieën en beleid je schuld. Heere God, ik heb gezondigd. Ja, anderen ook. En anderen misschien al veel meer dan ik. Maar daar verschuil ik me niet achter. Ik heb gezondigd. Heere God, vergeef mij. Vergeef mij mijn zonde. En dan nog het derde. En ook dat is iets moois. Want wij hebben soms zo'n beeld van God, dat hij een soort kille, strenge rechter is. Een soort uitvoerder van eenmaal vastgestelde bepalingen. En ja, daar kan God ook niet onderuit. Maar mensen, vergeet dat maar. Zo is God niet. Kijk in vers 23. En denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet? Nee. God houdt er niet van de dood. Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft. En later nog eens, vers 32. Want de dood van een mens geeft mij geen vreugde, spreekt God de Heer. Kom tot inkeer. Kom tot inkeer en leef. En daar hoor je het. God wil uiteindelijk maar één ding. Hij wil dat jij, u, ik zult leven. God is niet uit op onze dood. En ook niet op die dood van die mensen daar in Babel. Hij wil altijd nog, zelfs op de rand van de afgrond, of misschien wel over de rand van de afgrond heen, wil hij nog zo graag dat mensen op hun knieën gaan en dat ze tot inkeer komen, zodat hij kan doen wat hij het allerliefste doet. Genade geven. Mensen in zijn armen sluiten. We noemen God niet voor ons, niet voor niets onze Vader. God wil zijn liefde uitstorten, want zo is de Heere. En dus, broeders en zusters, profeteert Ezechiël daar in Babel. En bij de mensen die als eerste zijn weggevoerd. En Ezechiël profeteert tussen 597, en de eerste wegvoering, en 586. Het definitieve einde van Juda en Jeruzalem. En dan komt in het jaar 586, en we hebben het gelezen, dan komt het bericht dat Jeruzalem is ingenomen. Op de vijfde dag van de tiende maand van het twaalfde jaar van onze ballingschap kwam er een vluchteling uit Jeruzalem. Er was dus iemand die het was gelukt om te ontsnappen aan de catastrofe. En die bracht het bericht, de stad is gevallen. Nu is het gebeurd. Nu is het over. en dan verandert er iets. Nee, Ezechiël gaat niet zeuren. Zie je wel, mensen? Had naar mij geluisterd, ik heb het toch gezegd? Nee, mensen. God zeurt niet. God kijkt naar zijn volk. En dan zelfs nog nu. Nu nog is er liefde in zijn hart voor dat domme, koppige, eigenwijze, hardnekkige, hopeloos, zondige volkje van hem. God kan het niet laten. En dan komt hij toch weer naar ze toe. En niet met verwijten, maar met belofte. Niet in boosheid, maar met ontferming. Niet met donker van de eeuwige dood, maar met het licht van het eeuwige leven. En dan, in die situatie, wordt Ezechiël door de Heer opgepakt. Meegenomen naar een verschrikkelijke plaats. Een dal dat helemaal vol ligt met botten. Ezechiël moest goed kijken. Het was helemaal vol met botten. Een massagraf zonder aarde eroverheen. En waar hij ook keek, overal beenderen, botten. Het enige wat er over is, van mensen die ooit vlees en bloed waren. Dood, doder, doodst. Hier hield alles op. Zo ziet Ezechiël het. En dat is ook hoe Israël er dan aan toe is. Menselijke wijs gesproken was dit het echte, definitieve, absolute einde. Kunnen deze botten weer levend worden? Nou, probeer het maar eens. Dal vol. Zoek de goede botten maar bij elkaar. En haal er een Emiel Ratelband bij. Of wie dan ook. Gaat er tegenaan. En doe maar niet. Mission impossible. Dood is dood. En daar moeten we ons bij neerleggen. Einde verhaal. Maar dan moet Ezechiël profiteren. En denk dus in. Ezechiël. Levende mensen wilden al niet naar hem luisteren. Dan moet hij het met doden proberen. Hij moet tegen een stel botten gaan praten. Maar ja. God zegt het. En Ezechiël doet het. Want alleen God doet wonderen. En wat voor mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En het gebeurt. Moet je je indenken. Je staat, je profeteert. En je hoort een geluid. Geruis van botten staat er. Geen idee hoe dat zou klinken. Hè? Grote botten, kleine botjes. Ze tikken tegen elkaar aan, nemen een plek in. Skeletten, spieren, vlees, huid. Alles. Nee, nog niet alles. Het zijn nog steeds lijken. Ze zijn nog dood. En nog eens moet Ezechiël profeteren. En dan komt er adem in. Levensadem. Ze krabbelen overeind. En daar staan ze. Mensen. Geschapen naar het beeld van God. Nieuw. Herschapen. Nieuw leven door de dood heen. Mensenkind, dit zal ik doen met Israël, mijn volk. Het is nu hopeloos. Doder dan dood. Maar als ik de Heer mijn woord spreek, dan zal er leven komen. Ook al is het midden uit de dood. En dat doet God, lieve mensen. Waar het regime van de dood totaal is en waar alles van onze kant is vastgelopen, daar geeft God leven, een uitgang. Onvoorstelbaar en een groot wonder. Nee. Ik ga hier niet de kant mee op van de oprichting van de huidige staat Israël. Ja, alsof dat de vervulling van deze profetie zou zijn. Wat God hier zegt, gaat daar onnoemelijk ver bovenuit. Door heel de geschiedenis heen heeft God deze profetie vervuld. God heeft het volk Israël teruggebracht. God heeft de nieuwe christenen gemeentes opgericht. Ook in het heet van de vervolging. Telkens als we dreigden vast te lopen, als alles hopeloos leek, als we vastgelopen waren, dan geeft God nieuw leven. Door de hele geschiedenis heen. Let er maar op. Volk Israël mag terugkomen. De christenvervolgingen van de Romeinen. We zijn er nog steeds. Ook in de andere landen. Noord-Korea, China, noem het ze maar. Ook daar geeft God dagelijks uitkomst. Nieuw leven. Midden in de dood. Zo is God. Zo is Hij groot en machtig. En straks gaat de hemel open. En dan komt het leven, het licht, daalt neer op aarde. Wij zitten nu in de dood, in de wereld. Jezus geeft ons het leven. Onze dode botten gaan weer leven. Wij gaan lopen, wij gaan dansen, zingen, juichen tot Gods eer. Want God doet wonderen. Toen, nu en altijd weer. Halleluja. Amen. Deze preek was een preek van dominee Bien.